Dreiging uit het verleden. Een vervolg op de Matt Melden Science Fiction hoorspelreeks van Paul van Herk. Geschreven door Peter Schrama, bewerkt en voorgelezen door Jack Mulder. Aflevering 3. Parkeer maar hier, Melanie. Dit is dicht genoeg bij de ingang van het faculteitsgebouw zonder dat de nachtwaker bij de receptie de auto zal zien, zei Jason. Bijna 2 uren geleden waren Shirley, Melanie en Jason in de geleende Chevrolet vertrokken van de boerderij. De rit naar de State University of Colorado in het plaatsje Rangeley aan de voet van de Rocky Mountains was vlekkeloos verlopen. Melanie had er flink de vaart in kunnen houden en eerder dan verwacht waren ze aangekomen bij het universiteitsterrein. Het gebouw van de faculteit Mathematiek en Informatica was snel gevonden. Melanie stopte langs de rand van het trottoir in het donker tussen 2 lantaarnpalen in. Ze zette de motor af en deed de lichten uit, want zo zou het kenteken minder goed leesbaar zijn, redeneerde ze. Toi, 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 fluisterde ze Shirley en Jason na, terwijl die uitstapte. Jay had de grote gereedschapskist van de achterbank meegenomen en sjouwde die omzichtig richting ingang. Shirley had een schrijfblok in de aanslag en deed alsof ze aandachtig aan het lezen was in notities die daarop stonden. Melanie bleef hen in het oog houden tot ze de bordestrappen waren opgeklommen en door de draaideur waren verdwenen. Ze krabbelde nerveus wat aan haar schouder en vroeg zich af hoe lang ze zou moeten wachten. Bij elke stap naar de ingang vroeg Shirley zich af waar ze in vredesnaam mee bezig was. Tijdens de beklimming van de trap naar de draaideur moest ze al haar moed verzamelen om niet ter plekke om te draaien en terug te lopen naar de auto. Met het schrijfblok in de hand stapte ze de draaideur van het faculteitsgebouw in, op de voet gevolgd door Jason met zijn gereedschapskist. Met een grimmig gevoel voor humor bedacht Shirley dat ze nu dus echt een draaideurcrimineel werd. Ze liep op de balie af. De nachtwaker was aan het schuiven met een postzegelverzameling, zag ze. Dat was gunstig, want nu zou die hopelijk geen zin hebben om met ze mee te lopen. Pottenkijkers konden ze op hun zoektocht niet gebruiken.
Goedenavond, begon Shirley. We komen voor de storing die er is gemeld op dit adres.
Goedenavond. Een storing? Dat moet een vergissing zijn, ik weet van geen storing. Er stond helemaal niks over in het overdrachtsrapport en ik heb op mijn paneel ook niks staan dat daarop wijst,
antwoordde de nachtwaker.
Dit is toch de faculteit Mathematiek en Informatica gebouw 4?
Dat klopt, ja.
Volgens de melding die we hebben gekregen is er een elektrische storing ontstaan in een koelaggregaat op de 3e verdieping. Het apparaat heeft zelf de storing via internet gemeld.
Het schijnt nogal belangrijk te zijn voor een langlopend experiment. Als het aggregaat uitvalt, dan mislukt het experiment en dan is er een paar weken werk voor niks geweest,
viel Jason haar bij. Dat bracht de nachtwaker aan het twijfelen. Het verklaarde waarom hij er niks van wist en hij realiseerde zich dat sommige apparaten zelf storingen konden melden. Anderzijds had hij strikte instructies om niemand zomaar binnen te laten.
Dan is het misschien beter als ik O'Hara er even over bel,
zei hij weifelend.
O'Hara?
Het hoofd van de technische dienst.
Ja, dat weet ik ook wel, blufte Shirley. Ik hoop alleen voor jou dat hij niet net weer in slaap is gevallen, want dan staat je nog wat te wachten. Ik had een minuutje geleden aan de lijn toen hij net wakker was gebeld vanwege die storing. Ik wens je sterkte,
zei ze met een brede grijns.
Zullen we hem dan maar rustig laten slapen, als u hem toch al gesproken hebt?
Aarzelde de nachtwaker, die duidelijk geen zin had in een voeterkanonade. Hij drukte op een knop en het elektrische slot op de deur naar de liften zoemde. Shirley en Jason draaiden zich om en liepen kalmpjes de deur door. De nachtwaker riep ze nog na.
Tot straks en vergeet niet u zelf bij vertrek even af te melden, alsjeblieft.
Oké,
riep Jason nog, juist voordat hij met een zakdoek om zijn vingers tegen de afdrukken de deur opentrok en op de knop van de 3e verdieping drukte. De lift zoefde naar boven. Zo, nou eerst onze handschoenen aan. Die nachtwaker kan er nou geen argwaan meer door krijgen. Shirley giechelde zenuwachtig. Ik had nooit gedacht dat ik op deze manier nog eens profijt zou hebben van de toneellessen die ik vroeger eens heb gehad.
Ah joh, je deed het geweldig. Pet je af hoor. Als ik niet beter had geweten, dan had ik het ook geloofd,
prees Jason. Ping, zei de lift. De deur ging open en Jason zette koers naar het trappenhuis. Waar ga je naartoe? Vroeg Shirley verbaasd. Daar zijn de kantoren niet, dat is de trap.
Ja, dat klopt, zei Jason
en fluisterend. We moeten naar de 5e etage. Daar had Curtis zijn kantoor en zijn werkruimte. Ik heb expres een verkeerde verdieping genoemd om geen aandacht te trekken. Wie weet zijn er speciale instructies gegeven voor bezoekers die naar de 5e etage willen. En om geen slapende nachtwakers wakker te maken, moesten we dus wel eerst echt naar de 3e toe. Doe je schoenen uit, we sluipen verder naar boven. Op de 5e aangekomen keken ze eerst voorzichtig rond. Niemand te zien, niets te horen. Het enige hoorbare geluid was het zachte ruisen van de airco. Jason tikte Shirley zachtjes op haar arm en wees naar een deur aan het eind van de gang. Dat is het kantoor van de prof en daarnaast ligt zijn werkruimte. Op hun tenen slopen ze in de richting van het kantoor. De deur ervan was met een speciaal plakband verzegeld. De tekst erop, verboden toegang in verband met forensisch onderzoek, liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Jay liep door naar de deur van de werkruimte, maar ook daar prijkte eenzelfde plaktape met dezelfde tekst. Hij haalde zijn schouders op, verbrak de verzegeling, legde zijn hand op de deurkruk en drukte. De kruk gaf niet mee.
Op slot, wat nu? Vroeg Shirley zachtjes.
Ik heb deze gereedschapskist echt niet alleen voor de vermomming meegezeuld hoor, fluisterde Jason, terwijl hij de kist openmaakte en er een breekijzer uit opdiepte. Hij plaatste een uiteinde tussen deur en sponning ter hoogte van het slot en wrikte. Hij moest al zijn kracht inzetten, toen plotseling een deel van het slot met een krakende knal afbrak en de deur openschoot. De klap galmde door de gang en verschrikt bleven ze doodstil staan luisteren. Shirley voelde haar hart in haar keel kloppen. Toch leek hun angst ongegrond, want nergens klonken naderende voetstappen, liftgeluiden of alarmbellen. De gang was nog steeds een toonbeeld van verlatenheid.
Kom op, schoenen weer aan en dan naar binnen, siste Jason.
Ze betraden de kamer en verbijsterd zagen ze dat iemand die volledig overhoop had gehaald. De vloer lag bezaaid met papieren, boeken en voorwerpen. Het bureau was opengebroken en de lege laden waren achterloos op de grond gegooid. Een boekenkast lag schuin op zijn kant tegen een van de muren. Fotolijsten waren van de muren gehaald en stukgeslagen. Zelfs de wetenschappelijke prijzen die de professor tijdens zijn loopbaan had gekregen, waren niet gespaard gebleven. Een paar seconden stonden ze besluiteloos te midden van de verwoesting.
Te laat! Alles is al overhoop gehaald. Onze kansen zijn verkeken, fluisterde Shirley ademloos.
Dat hoeft nog niet, Shirley. Misschien staat de machine in het lab. We gaan niet eerder weg dan dat we daar ook hebben gekeken. Jason wees op de tussendeur die naar de naastliggende werkruimte leidde. Hij liep daar voorzichtig naartoe, maar kon niet voorkomen dat een paar glasscherven luid onder zijn schoenen knarsten. Men had het niet nodig gevonden om deze deur ook te verzegelen of zelfs maar op slot te doen, want het ding zwaaide direct open toen Jason er tegenaan duwde. Hij deed het licht aan en ze liepen achter elkaar naar binnen. Ook het laboratorium was doorzocht, maar in tegenstelling tot de kamer van de professor waren ze hier in het lab behoedzamer te werk gegaan. Alles stond weliswaar schots en scheef, maar er waren geen vernielingen aangericht zoals in de kamer ernaast. Alle kasten leken te zijn doorsnuffeld, want de deuren stonden open.
Hoe ziet die kwantumcomputer er eigenlijk uit?
Vroeg Shirley, terwijl ze haar blikken door de ruimte liet gaan.
Geen idee. We moeten maar hopen dat er een of andere aanduiding op staat, waardoor we weten dat dat hem is. Neem jij de rechtse kasten, dan doe ik de linkse.
Jason liep naar de linkerkant van het lab en begon alle apparaten in de eerste kast aandachtig te bestuderen. Shirley deed hetzelfde aan de andere kant. Bij de 3e kast zag ze op de bovenste plank een doorzichtige perspexdoos staan. Hoewel ze niet goed in de doos kon kijken, zag ze duidelijk een aantal printplaten met elektronica. Ze draaide zich om.
Jay?
Zou dit hem kunnen zijn? Ze wees naar de doos. Jason kwam aanlopen en pakte de doos van de plank. Een naamplaatje vermeldde Deep Thought.
Ja, dat moet hem zijn. Weet je,
De prof was verzot op science fiction en The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, dat kende hij zowat woord voor woord uit zijn hoofd. Echt iets voor hem om die kwantumcomputer te vernoemen naar de supercomputer uit dat verhaal, zei Jason opgewonden. Gelukkig dan maar, zei Shirley. Kom mee, wegwezen dan. Ja, graag. Alleen, dat ding past met geen mogelijkheid in de gereedschapskist. Die is veel te smal en te langwerpig, kijk maar. Hé, dom van ons, we hadden een sporttas mee moeten nemen, daar had hij wel in gekund. Ik had er niet op gerekend dat hij zo groot zou zijn. Hoe smokkelen we hem nou langs die portier? Dat lukt nooit. We zullen op een andere manier naar buiten moeten zien te komen. De nooduitgang?
Jawel, maar op die deur zit een alarm. Zodra die open gaat, worden de nachtwaker en de politie tegelijkertijd gewaarschuwd. En dan heb je de poppen aan het dansen.
Oh, dan zullen we moeten zorgen voor wat afleiding, zodat de nachtwaker op onderzoek uit moet, zei Shirley.
De nachtwaker verschoof juist een van zijn postzegels. Toen, met een laag dreigend geloei, oplopend tot een snerpende huiltoon, een sirene begon te gillen. S'mans hart sloeg een keer over. Op het schakelpaneel voor hem knipperden zenuwachtig twee rode lampjes. Rookmelder, eerste etage, waarschuwde het ene. Voormelding, brandweer, beweerde het andere. Haastig schoof hij zijn postzegelverzameling in een la, schakelde het elektrische slot van de toegangsdeur uit, greep zijn sleutels en een zaklantaarn en liep snel de deur door. Zoals hem was geleerd tijdens de opleiding, vermeed hij de lift. Hij liep door naar het trappenhuis en begon de trap te beklimmen. Zijn voetstappen galmden alsof het niet één persoon was, maar een klein leger dat over de trappen liep. Die troepenmacht verdichtte zich weer tot één man toen hij de eerste etage betrad. Op de begane grond ging de deur van een bezemhok voorzichtig open en twee gedaanten kwamen behoedzaam tevoorschijn. Zonder enig gerucht slopen ze langs de liften de toegangsdeur door, de receptie voorbij en gingen ze de draaideur in. Buiten vooral niet gaan rennen, Shirley, fluisterde Jason in de draaideur. Even kriebelde een bits antwoord op het puntje van Shirley's tong, maar ze slikte het in. Ze wandelde de draaideur uit, op weg naar de auto. Melanie zag haar naar buiten komen en reed ogenblikkelijk met gedoofde lichten op haar af. Shirley rukte het achterportier open en dook de auto in, gevolgd door Jason die de perspexdoos in zijn armen hield. Met een matig vaartje reed Melanie het halfduistere campusterrein af. De koplampen ontstak ze pas nadat de weg een vrij steile afdaling had gemaakt en ze via een haarspeldbocht achter een rotswand verdwenen waren. De maan scheen helder. In de verte jankte een brandweersirene.
Hoofdstuk 5. Het genootschap van de laatste 13.
De geur van gebakken eieren met spek en koffie nam bezit van het huis. Na de avonturen van de afgelopen nacht had niemand goed kunnen slapen. Melanie, gewend aan vroeg opstaan, had het bed maar overgeslagen en was begonnen aan het verzorgen van de beesten. Shirley en Jay hadden een poging gedaan, maar dat was bepaald geen succes geworden. Shirley, bij wie de adrenaline nog steeds in het bloed zat, was veel te onrustig en meer dan een kort hazenslaapje had er voor haar niet ingezeten. Jay was er niet beter aan toe. Zijn nachtrust was verstoord door een fikse nachtmerrie waarin Shirley en hij werden betrapt door de nachtwaker. De schrik was telkens voldoende om kortstondig wakker te worden, vervolgens weer in slaap te vallen en dezelfde scène opnieuw te beleven. Na de derde keer had hij er genoeg van en was hij uit bed gegaan. En nu waren ze dan gezamenlijk in de keuken. Shirley en Jason ieder op een barkruk met een kop koffie aan het buffet, terwijl Melanie roereieren met spek stond te bakken. De toaster rinkelde en twee lichtbruin geroosterde boterhammen maakten een sprongetje. Melanie pakte ze voorzichtig beet en legde ze bij de andere op de schaal. Vervolgens draaide ze het gas uit en zette de pan met roerij en spek op een onderzetter op het buffet. Om de beurt schepte ieder een deel van het spek- en eierenmengsel op een stuk toast, terwijl de radio op de achtergrond een country-deuntje speelde. Het ontbijt gaf ze nieuwe energie en een deel van de vermoeidheid die ze allemaal voelden, verdween. Juist toen iedereen was uitgegeten, de afwas in de machine was gezet en ze nog zaten na te genieten van een laatste kop koffie, stopte de muziek. Het pingeltje van de nieuwsberichten klonk uit de radio en de nieuwslezer begon. Hawaii. Op Hawaii is de vulkaan Kilauea opnieuw uitgebarsten.
De snelstromende lava die uit de vulkaan komt, bedreigt een aantal dorpen in de omgeving, zodat de inwoners van die dorpen moesten worden geëvacueerd. Enkele mijlen voor de zuidkust van Hawaii is ook een nieuwe onderzeese vulkaan actief geworden. Deskundigen vermoeden dat de druk in het onderaardse magmareservoir van de Kilauea door nog onbekende oorzaak zodanig hoog is opgelopen dat het magma zich een nieuwe weg naar de oppervlakte probeert te banen. Chili. Voor de kust van Chili heeft zich een aardbeving voorgedaan van 8,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag op 60 mijl van de stad Iquique in zee. Onmiddellijk na de beving werd een tsunami-waarschuwing uitgegeven, maar de verwachte vloedgolf bleef uit. Volgens voorlopig onbevestigde berichten zijn er tenminste 5 dodelijke slachtoffers gevallen en is er in diverse kuststeden een aanzienlijke schade aangericht. Colorado. Onbekenden hebben vannacht vernielingen aangericht in het faculteitsgebouw Mathematiek en Informatica van de Colorado State University in Rangeley. In het gebouw heeft ook korte tijd brand gewoed. In verband hiermee is de politie op zoek naar een nog onbekende man en vrouw. Een woordvoerder van de politie sloot een verband met de nog onopgehelderde dood van een van de professoren van de universiteit 2 dagen geleden niet uit. Vanaf dat moment had niemand nog aandacht voor de radio. Nu hebben ze de jacht op jullie dus echt geopend, zei Melanie. En daarmee ook op mij, vulde ze haar eigen woorden sombertjes aan. Het nieuwsbericht had haar meer getroffen dan ze wilde toegeven. Melanie, zei Shirley, volgens mij hebben ze de boel expres aangedikt, in de hoop dat de mensen die er zijdelings bij betrokken zijn uit de school zullen klappen. Ze hebben hoogstwaarschijnlijk geen flauw idee wie de inbrekers zijn geweest, want als ze dat wel wisten, dan was er heus wel een signalement genoemd in het bericht. De politie kan alleen maar afgaan op de beschrijvingen van de nachtwaker, want het faculteitsgebouw dat is niet voorzien van camera's, en mochten ze vingerafdrukken vinden, dan zijn die dus in elk geval niet van ons, dankzij onze handschoenen, vulde Jason aan. Ja, dat was een goed idee van je, beaamde Shirley, anders dan hadden we nog veel meer in de puree gezeten. Maar wie er ook aan de touwtjes trekt, hij neemt geen halve maatregelen. Het kantoor van de professor was al compleet overhoop gehaald en ook het lab was doorzocht. Het was echt een gelukje dat we Deep Thought daar nog vonden. Je vraagt je trouwens af waarom onze voorgangers hem hebben laten staan. Nu worden wij beschuldigd van die vernielingen, van de brandstichting en de betrokkenheid bij de dood van de professor. In feite wordt er zelfs gesuggereerd dat we hem vermoord hebben, zei Jason nadenkend. Vreemd eigenlijk dat er geen melding werd gemaakt van diefstal. Zou nou echt niemand in de gaten hebben dat we die kwantumcomputer mee hebben genomen? Vroeg Shirley zich opeens af. Ik denk dat ze dat inderdaad nog niet weten. Als ze het wel hadden geweten, dan was er in het bericht heus wel gemeld dat de inbrekers er vandoor zijn gegaan met zeer geheime apparatuur. En van een afvalbak waar een beetje rook uitkwam, hebben ze complete brandstichting gemaakt, zei Jason beslist. Kan die smeulende lab geen echte brand veroorzaakt hebben dan?
Nee, joh, beslist niet. Die bak was van het zelfdovende type en hij was verder helemaal leeg. Er zat niks in dat branden kon. Dat heb ik nog gecontroleerd voordat ik die lab erin gooide.
Melanie merkte op. Ik ben in elk geval blij dat ik de auto vanmorgen vroeg heb verstopt. Hij staat nou in de kippenschuur onder een berg rommel en alleen al vanwege de penetrante lucht zullen ze daar niet gauw gaan kijken.
Ik denk dat we hier een hele tijd veilig zullen zijn, dacht Jay. Tijd die ik nodig heb om de computer van Curtis te onderzoeken en daar ga ik nu aan beginnen, denk ik.
Toen stond hij op en ging naar boven.
Sorry, Melanie, begon Jason. Sorry dat ik vanmiddag de lunch heb overgeslagen, maar ik wou het onderzoek van de kwantumcomputer niet onderbreken. Ik heb hem kunnen koppelen aan mijn laptop, want ik had gelukkig mijn verzameling verloopkabeltjes bij me. Voor zo'n geavanceerd apparaat zit hij eigenlijk best simpel in elkaar. Als dat ding op de markt komt, hè, dan wordt het een revolutie in de informatica. De verwerking van een programma, dat gaat ongelooflijk snel en... Hij onderbrak zichzelf geschrokken. Hij realiseerde zich dat hij afdwaalde en dat de machine door de dreigende catastrofe de markt waarschijnlijk nooit zou halen. Het voelde alsof hij wakker werd in een vriesvak.
Kort en goed, het apparaat werkt en hij is gemakkelijk aan te passen voor ons doel, zei hij kort.
Hé, gelukkig, zei Shirley. Ik durfde het niet te zeggen, maar soms was ik wel eens bang dat al onze moeite vergeefs zou zijn geweest.
Vergeefs? Nee hoor, zeker niet.
Vanochtend kwam ik erachter dat dat ding een totaal nieuw soort geheugen heeft. Ik heb geen idee van het principe waarop het werkt of zelfs maar waar het zit. Maar in dat geheugen zitten niet alleen de vraagstukken en de resultaten waar de computer aan heeft gerekend, maar ook een hoop tekstbestanden die de professor erbij heeft gezet. En één daarvan, één van die teksten dus, dat, nou ja, daar schrik ik van. Daar moeten jullie ook alles van weten, vind ik. In één van die artikelen beschrijft Curtis een geheim genootschap. Het genootschap van de laatste 13. Volgens de professor bestaat dat genootschap uit een gedeelte van de groep multimiljardairs die algemeen bekend staat als de 1%, de 1% rijkste mensen van de hele wereld. Daarvan is het dus weer de absolute top, een groep van 13 superrijksten ter wereld die de krachten hebben gebundeld om te zorgen dat zij met hun families de komende ramp kunnen overleven. Er worden zelfs personen genoemd, zoals een paar CEO's van internationale investeringsbanken, van big data en techbedrijven en hier en daar een Arabische oliesjeik. Dergelijke figuren schijnen zelfs te geloven dat ze na de ramp succesvol de macht kunnen grijpen. Om dat te realiseren zijn ze bezig om belangrijke industrieën te ontmantelen, uit elkaar te halen en op relatief veilige plaatsen op te slaan. Voor het publiek lijkt het alsof die bedrijven verplaatst worden naar lage lonenlanden, in bijvoorbeeld Centraal-Azië. En dat is ook wel zo, maar niet vanwege de lage lonen, want er wordt daar helemaal niet geproduceerd. Hun plan kan alleen maar slagen wanneer het grootste gedeelte van de mensheid onwetend blijft en sterft tijdens de ramp. Ze doen dan ook alle moeite om mensen die te veel weten de mond te snoeren. Er zat een lijst bij van personen die onder verdachte omstandigheden zijn gestorven. Een aantal van die namen herkende ik zelfs. Er zijn landen waarvan de regering denkt dat de leden van het GL13 met ze samenwerken, maar dat is schijn. Ze streven alleen hun eigen doelen na en ze gaan daarbij volkomen gewetenloos te werk. Wat ze het meest gevaarlijk maakt, dat is het enorme netwerk dat ze hebben en hun reusachtige financiële middelen. Want geld, zeker als het over zoveel miljarden gaat, geld is nog steeds macht. We hebben de hele tijd aangenomen dat Curtis door de autoriteiten is vermoord, maar na het lezen van die tekst van hem ben ik daar niet meer zo zeker van. Jason staarde somber naar de duisternis buiten. Goeie help. Het begint steeds meer te lijken op een spionagethriller van Harold Robbins, zei Melanie hoofdschuddend.
Ja, alleen dit is geen fictie, Melanie. Het document van Curtis maakt duidelijk dat we in feite niemand kunnen vertrouwen, terwijl we dat toch zullen moeten. Met een aantal zaken hebben we absoluut de hulp nodig van anderen. En dat wordt dus een reus van een dilemma. Aan de ene kant, zonder die hulp komen we geen steek verder en kunnen we alleen maar machteloos toezien hoe de wereld naar de knoppen gaat. Maar aan de andere kant, als we de hulp inroepen van de verkeerde, dan krijgen we te maken met de represailles van die club van 13, met alle gevolgen van dien,
verduidelijkte Jason hun positie. Zoals ik het zie, hebben we weinig keus. Als we niks doen, dan staat het vast dat we het niet zullen overleven, sprak Shirley min of meer ferm.
Och, zei Melanie, zou je echt denken dat we...
En toen knipperde het licht even en ging uit.
O jee,
begon Jason. Maar gelukkig, het ging weer aan.
Ik bedoel, hernam Melanie, ik bedoel, we kunnen toch misschien wel...
Maar... Opnieuw ging het licht uit, flakkerde nog even, om er nu definitief de brui aan te geven. Melanie maakte haar zin niet af. Het licht van flakkerende kaarsvlammen wierp bewegende schaduwen door de kamer. Het was alsof sinistere schimmen zich spookachtig door het vertrek bewogen met duistere bedoelingen. Direct na het uitvallen van de elektriciteit had Melanie bij het licht van haar telefoon een kaars opgezocht en die in de keuken aangestoken. Kaarsen waren er genoeg. Die stonden overal in de kamer verspreid, want Melanie hield van het rustgevende gelige schijnsel van een kaarsje. Maar nu moest ze toch denken aan de poster die in haar keuken hing. Een tekening van, op het eerste gezicht, een mooie jonge vrouw. Maar als je er anders naar keek, zag je er een heks in met een lelijke vrat op haar neus. Dit kaarslicht had opeens een vrat opgelopen.
Wat zou er aan de hand zijn? Dit heb ik hier nog nooit meegemaakt,
zei Melanie in het algemeen.
Wat het ook is, zei Jason, de oorzaak zit in elk geval niet hier in huis. Toen we daarnet keken, was er niet één zekering doorgeslagen. Misschien is er ergens wel een kabel kapot getrokken, of is er een storing in de centrale. We weten niet eens of wij misschien wel de enigen zijn die in het donker zitten.
Melanie zei, ik zal mijn vriendin Lois eens bellen. Dan weten we in elk geval of de GSM-mast in het dorp het nog doet. De GSM-mast deed het niet.
Nog een geluk dat je zo van kaarsen houdt, Melanie. Anders hadden we nu in het stikke donker gezeten, zei Shirley optimistisch.
Er staat in de schuur gelukkig nog een kleine generator. Ik gebruik hem niet zo vaak, hoor. Eigenlijk alleen als ik ergens in het veld aan de slag moet met elektrisch gereedschap. Maar dat ding komt nu wel van pas, natuurlijk. De eerste uren blijft de vriezer nog wel koud, maar als de spanning nog lang weg blijft, dan moet hij aan de generator, want anders dan ontdooit de inhoud, zei Melanie.
De terugkomst van de elektriciteit zorgde bij alle drie voor een gevoel van opluchting. Tijdens een partijtje poker was het licht plotseling weer aangesprongen en dat had voor een zee van licht in de kamer gezorgd, want bij het proberen, direct na de uitval van de stroom, was een aantal schakelaars in de aanstand blijven staan. Het pokerspel was onmiddellijk vergeten. Melanie stond op en zette de televisie aan in de hoop meer te horen over de oorzaak van de stroomuitval.
Zijn verschillende winkels geplunderd. Verschillende winkeleigenaars hebben het vuur geopend op de plunderaars en op meerdere plaatsen zijn doden en gewonden gevallen. De exacte aantallen zijn op dit moment nog niet bekend, omdat ook de hulpdiensten werden getroffen door de stroomuitval. Men verwacht over enkele uren meer zekerheid te kunnen geven. De Nationale Garde is opgeroepen om de chaos die de stroomuitval in een groot gedeelte van het land heeft veroorzaakt te beëindigen. De persvoorlichter van het Federale Energieagentschap was niet bereikbaar voor commentaar. In een haastig persbericht wordt slechts gemeld dat men de gegevens aan het bestuderen is en dat, zodra er meer bekend is, een persconferentie zal worden gehouden. Zolang er niets bekend is over de aanleiding van de storing, blijft het natuurlijk gissen naar de oorzaak. We hebben een energie-expert gevraagd naar zijn gedachten over deze uitval en hij gaf aan dat, mede door de omvang van het getroffen gebied, hij de kans groot acht dat de oorzaak bij het Centrale Energiedistributiecentrum ligt. Het CEDC heeft enkele maanden geleden het besturingssysteem gemoderniseerd en mogelijk zijn er bij de invoering van dat nieuwe systeem fouten gemaakt. Tot zover het verslag vanuit deze geplunderde winkelstraat.
Het beeld wisselde naar een andere journalist.
This is Andy Cooper, live vanuit het Hillcrest Medical Center in Tulsa, Oklahoma. Ook hier is de stroom gedurende enkele uren uitgevallen. Volgens de geneesheer-directeur van dit ziekenhuis was hier in de eerste minuten van de stroomuitval sprake van een noodsituatie. Zoals ieder ziekenhuis is ook dit hospitaal uitgerust met een noodaggregaat dat moet gaan lopen op het moment dat de spanning wegvalt. Het aggregaat sprong hier echter niet vanzelf aan, maar moest met de hand worden opgestart. In de korte tijd die daarvoor nodig was, viel er, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, toch een aantal apparaten uit, waaronder de beademing van twee intensive care patiënten. Dankzij goede noodprocedures en het tijdig en kundig ingrijpen van het medisch personeel zijn daarbij geen slachtoffers gevallen. Op de EHBO is het nu een enorme drukte. Uit alle richtingen komt een groot aantal gewonden op de EHBO af. Voor het merendeel zijn dat mensen met botbreuken en verstuikingen, maar er is ook een aantal zwaar gewonden bij als gevolg van auto-ongelukken. Een team artsen voert nu een triage uit op de binnenkomende patiënten. Patiënten met lichte verwondingen wordt verzocht naar de huisarts te gaan of later terug te komen. De geneesheer-directeur verzoekt dan ook iedereen met lichte verwondingen geen ziekenhuis op te zoeken, maar naar de huisarts te gaan. De huisartsenposten zijn op de hoogte gebracht en de meesten houden de komende uren noodspreekuren. Dus als u geen zware verwondingen heeft, gaat u dan naar uw huisarts. Dit was Andy Cooper, live vanuit Tulsa, Oklahoma.
Zou dat te maken hebben met ons probleem? Vroeg Shirley.
Dat moet als het wil, ja, zei Jason. Wat zei die eerste verslaggever? De boel was gemoderniseerd? Dan is het aannemelijk dat ze toen overgestapt zijn op nieuwere computers die veel gevoeliger zijn voor de storing dan de oudere types.
Hé, ik kan in ieder geval nagaan of er een storing is geweest. Ik loop even naar mijn kamer toe en kijk op de quantumcomputer. Ben zo terug.
Toen hij even later terugkwam, stond zijn gezicht somber.
De quantumcomputer geeft aan dat er inderdaad een storing is geweest. Het probleem van de invloed is kennelijk geëscaleerd.
Geëscaleerd? Hoe bedoel je?
Wel, de invloed, of storing, zo je wilt, is dus zodanig sterk geworden dat ook de meer gebruikelijke grote computers er nu door geraakt gaan worden, antwoordde Jason. Volgens mij is dit nog maar een voorproefje van wat er komen gaat. Over niet al te lange tijd zullen ook de wat oudere mainframes erdoor uitvallen en dan begint de ellende pas goed. We zullen haast moeten maken. Er is geen tijd meer te verliezen.